We willen met elkaar een psalm lezen deze morgen. We hebben al gelezen uit psalm 27. We gaan met elkaar lezen psalm 23. Ik weet niet of je die kent. Ik heb hier staan, dat is waarschijnlijk de bekendste psalm van de Bijbel. Psalm 23, een psalm van David, zo staat er boven. En we worden in die psalm met name bepaald bij de zorg van de Heer. Het begint met: de Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol van schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere blijven tot in lengte van dagen. Tot zover deze psalm. Ja, ik zei al, het is wel een van de bekendste psalmen. En bij veel gelovigen is het ook wel de lievelingspsalm, dat hoor je dan ook nog wel eens. In ieder geval is het een psalm die ons iets zegt over de Heere. Want behalve dat dit een bekende psalm is, is dit ook een psalm waarin je, zoals dat dan genoemd wordt, een van de samengestelde namen van de Heer tegenkomt. Want ja, de psalm begint eigenlijk met die naam. De Heere is mijn herder. En als je al die namen in het Oude Testament op een rijtje zet, want er zijn er meer, hè? De Heere der Heerscharen, de Heer is mijn gerechtigheid, de Heer is vrede. Er zijn er 10 in totaal, dan blijkt dat dit de 7e is in het Oude Testament. En dat weten we, hè? Bij het getal 7, dan denken we al gauw aan een volheid, dan is er iets bereikt. En dat maakt dit natuurlijk ook wel weer extra mooi. Het is een psalm van David. Staat er ook boven. David is ook degene die hem geschreven heeft. En wat ook wel mooi is, als je voor de eerste keer over David leest in de Bijbel, dan is dat in verband met herderschap. Het gaat hier immers over herderschap. Dan lees je over David op het moment dat Samuel uit is gegaan naar Isaï om een van de zonen van Isaï te zalven. Hij doet dat in opdracht van de Heer. En dan zijn daar 7 zonen die al voorbij gekomen zijn, die mogelijke kandidaten waren om koning te worden van Israël, mogelijk gezalfd zouden worden. Maar nee, dan heb je die 7 gehaald en elke keer dat Samuel bij wijze van spreken op het punt staat om hem te gaan zalven, zegt de Heer weer: nee, dit is hem ook niet. Dus ja, uiteindelijk zijn er 7 voorbij gegaan en dan zit Samuel toch met de vraag van: ja goed, ik heb toch die opdracht gehaald. Dus hij vraagt: heb je niet nog meer zonen? Alsof 7 al niet genoeg is. Heb je er niet nog meer? Nou, er is er nog eentje. En die hoedt de schapen in het veld. En dan lees je voor het eerst over David. David als de herder. En David die wordt ook later als herder van zijn volk aangesteld. Maar nou zijn de rollen omgedraaid, want als je dit nou leest, en dan is dit een psalm van David en dan begint David met te zeggen: de Heere is mijn herder. Dus als je dat nou zo ziet, dan moet je eigenlijk zeggen van dat David zich hier, dat klinkt een beetje raar, maar hij stelt zich als het ware op als een schaap. Hij is degene die deel uitmaakt van de kudde. Normaal gesproken is hij degene die het herderschap uitoefent als koning van Israël. Maar hier zegt hij van: ja, maar wacht even, ik heb nog een hogere persoon boven mij staan. En die is de herder. En David is wat dat betreft in dit geval het onderdaan, het schaap, om het maar zo te zeggen, van de Heere. En ja, het mooie daarvan is dat je datzelfde natuurlijk terugziet in het leven van de Heer Jezus. Het is voor niemand een geheim dat David een beeld is, een type is van Christus. David is de eerste koning naar Gods hart die op de troon van Israël zit. En hij vindt uiteindelijk, dat koningschap vindt uiteindelijk zijn vervulling in de persoon van de Heer Jezus Christus. De zoon van David, zo wordt hij ook wel genoemd. En als je dan aan de Heer Jezus Christus denkt, dan kennen wij hem natuurlijk ook als de herder. Net als David herder was over zijn volk, zo is de Heer Jezus Christus dat natuurlijk ook. Hij is ook de goede herder. Zo wordt hij omschreven, zo omschrijft hij zichzelf. Er zijn tal van herders die de kudde gehoed hebben, maar er is er maar één die goed is. De juiste, de goede herder. En dat is de Heer Jezus Christus. Alleen het wonderlijke is dat die goede herder ook zegt dat hij zijn leven inzet voor de schapen. En ja, dat betekent in het geval van de Heer Jezus Christus uiteindelijk dat hij zou sterven ten behoeve van de kudde. En dan wordt de Heer Jezus, die de herder is, die wordt eigenlijk opeens het schaap. En zo wordt hij ook aangekondigd. Als je het Johannesevangelie opent, dan kom je al gauw die tekst tegen dat Johannes de Doper spreekt over de Heer Jezus. En dat hij zegt van zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. En dan heb je het opeens niet meer over een herder, maar dan heb je het over een offerdier, een schaap, de Heer Jezus. Nou, daarmee is in feite ook de toon gezet van de psalm. Want hoewel die psalm een lievelingspsalm is van vele gelovigen, en vele gelovigen zeggen ook graag van, ach ja, de Heere is mijn herder. Nou, er is op zich ook helemaal niks mis mee hoor, daar zondig je ook niet mee, dus blijf dat maar gewoon doen. Dat mag dan wel voor deze keer. Geen probleem. Maar we weten aan de andere kant dat deze psalm met name natuurlijk spreekt en verwijst, heen wijst naar de persoon van de Heer Jezus Christus. En dat de Heer inderdaad die goede herder is, maar dat de Heer ook in deze wereld gekomen is, ja, en zijn leven hier geleid heeft en uiteindelijk geleden heeft aan het kruishout op Golgotha. En in dat alles, in die hele weg van gehoorzaamheid en vernedering, dat hij wist, de Heere in de hemel, de Vader, is mijn herder. En hij zorgt voor mij. Hij zorgt ervoor dat mij niets ontbreekt. En ik denk dat het goed is, dat als we zo nadenken over deze psalm, dat we dat dan toch wel in de eerste plaats ons realiseren, dat het hier gaat om Christus. En dat we kunnen zien, dat we een prachtig beeld over hem krijgen. Het mooie is, psalm 23 staat logisch, tussen 22 en 24 in. Nou, als je psalm 22 ook leest, dan zie je daar met name natuurlijk de lijdende Heer Jezus Christus in terug. Er staan namelijk allerlei zaken in die spreken over die hele lijdensweg van de Heer Jezus. Waarbij je met name daarbij bepaald wordt. En dan is het ook goed als je psalm 22 leest, dat je psalm 23 ook in het achterhoofd hebt. Aan de ene kant de Heer Jezus die zijn lijdensweg ondergaat, en aan de andere kant de Heer Jezus die vertrouwt op de Heere als zijn herder. Als je in psalm 22 zo even een paar versen eruit pikt, vers 8 bijvoorbeeld, daar staat er, allen die mij zien bespotten mij, zij trekken de lippen op, zij schudden het hoofd, en zeggen, hij heeft zijn zaak op de Heer gewenteld, laat die hem bevrijden, laat die hem redden als hij hem genezen is. Nou, deze bespotting, die zie je natuurlijk letterlijk vervuld in de tijd dat de Heer Jezus aan het kruishout hing. Toen zeiden de mensen dat ook spottend. Hij heeft zijn hoop op de Heer gezet, nou, laat die hem dan maar bevrijden. En nou, dat zie je hier al helemaal aangekondigd. Je ziet ook in vers 17, zie je staan, honden hebben mij omsingeld, een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven, zij hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Ja, ook zoiets. Zij hebben mijn handen en voeten doorboord en zo is het inderdaad ook gegaan. Je hoort eigenlijk, want psalm 22 is ook een psalm van David, maar eigenlijk hoor je hier gewoon de zoon van David, Christus, spreken. In vers 19, daar staat: zij verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad. Nou, ook zoiets. Ook dat is letterlijk zo gebeurd toen de Heer Jezus op aarde was. En toen uiteindelijk het kleed, de mantel die hij droeg, toen die verdeeld werd onder de Romeinse soldaten. Want ja, weet je, ze vonden het jammer om dat ding in stukken te scheuren, dus er werd om geloot. En zo kreeg iemand die mantel. Ja, en natuurlijk het allerbelangrijkste vers, dat is het openingsvers van Psalm 22, dat bepaalt ons direct bij de Heer Jezus Christus. Daar staat: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dat vers, ja, weet je, dat kennen we eigenlijk alleen maar van het lijden van de Heer Jezus. U weet dat toen de Heer Jezus aan het kruishout hing, dat hij verschillende keren gesproken heeft. Je kunt in totaal 7 momenten ontdekken waarop hij gesproken heeft toen hij gekruisigd werd. Toen hij net gekruisigd was, toen zei hij van: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Zij weten niet waar ze mee bezig zijn. Waar de Heer Jezus wist dat op dat moment precies. Maar zij, degene die hem kruisigden, wisten het niet. Nou, zo zijn er allerlei van die kruiswoorden. Het laatste, het voorlaatste kruiswoord, het is volbracht. En het laatste kruiswoord: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar precies het middelste kruiswoord, dat is wat je hier leest in Psalm 22. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Als u in deze psalm kijkt, dan zie je daar in vers 3 staan: mijn God, ik roep overdag, maar u antwoordt niet. En 's nachts, maar ik vind geen stilte. Het begint dus met 2 keer mijn God in vers 2. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ver van mijn verlossing en de woorden van mijn jammerklacht. En dan: mijn God, ik roep overdag, u antwoordt niet, en 's nachts, en ik vind geen stilte. Nou, als je dit betrekt op het moment dat de Heer Jezus aan het kruishout hangt, dan blijkt het ook precies te kloppen wat de Heer hier zegt. Of eigenlijk, ja, wat David hier zegt. Hè? Maar goed, de geest van Christus sprak in hem. Als u even met mij meebladert naar het Markus-evangelie, Markus hoofdstuk 15... dan zie je daar het een en ander beschreven over dat intense moment van de kruisiging van de Heer Jezus. Markus 15, en natuurlijk, het wordt in meerdere evangeliën wordt er over gesproken, maar het is hier wel even mooi om het op een rijtje te zetten. Er staat: nou, ik lees even vers 24, dan heb je ook meteen de aansluiting met Psalm 22, wat we net lazen. Daar staat: toen zij hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren. Door het lot te werpen, bepaalden zij wat ieder ervan nemen zou. En dan komt vers 25, en het was het derde uur en zij kruisigden hem. En dan dat derde uur, dat zou je kunnen vergelijken bij ons met 9 uur 's morgens, 9 uur in de ochtend. En dan staat er in vers 33, en toen het 6e uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde tot het 9e uur toe. En dan zegt het volgende vers: en op het 9e uur riep Jezus met luide stem: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dat is vertaald: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hier heb je dus het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En nu weten we ook op welke manier dat zou gaan en is gegaan. Namelijk in de kruisiging en de verlatenheid door God. Nou, ik heb even deze verse gelezen omdat hier gesproken wordt over dat derde uur waarop hij gekruisigd werd. Het 6e uur waarop het donker werd. En dan het 9e uur waarop hij de woorden zegt uit Psalm 22. En dat betekent kortweg dat de Heer Jezus, die hing 6 uren aan het kruishout, waarvan de eerste 3 uren in het licht en de tweede 3 uren in het donker, in de duisternis. En pas aan het einde daarvan zei de Heer Jezus: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Nou, die perioden die worden in Psalm 22 omschreven als dag en als nacht. Ik roep overdag, u antwoordt niet, en 's nachts, maar ik vind geen stilte. En zo ja, word je hier bepaald bij de Heer Jezus, die aan het kruishout hing en dat gedurende het licht deed en ook gedurende de duisternis. Dag en nacht, die werden eventjes in een kort bestek, werden die daar getoond door de Heer. En dag en nacht was de Heere gekruisigd. Zo zou je dat over die 6 uren in ieder geval kunnen zeggen. Wat ook wel mooi is, dat is dat Lucas vermeldt ook nog wat de Heer Jezus op een gegeven moment vooraf al tegen de apostelen had gezegd. Dat is in Marcus 14, vers 27. Daar staat namelijk dat de Heer Jezus tegen de apostelen heeft gezegd: u zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen, want er is geschreven: ik zal de herder slaan en de schapen zullen uiteengedreven worden. En nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Dus inderdaad, het moment waarop de herder geslagen werd, dat is het moment waarop hij gekruisigd werd. Nou, en daar gaat het in het bijzonder in Psalm 22 over, dat lijden en de kruisiging. En in Psalm 23, daar worden wij vooral bepaald bij het vertrouwen dat de herder zelf had als schaap op de Heere, op God de Vader in de hemel. Ja, en een en ander loopt uit op Psalm 24. En daar worden wij weer bepaald bij de heerlijkheid van de Heere, als hij inderdaad de aloude poorten van Jeruzalem zal binnengaan als de koning der ere, namelijk als de Heere van de legermachten. Wonderlijk hoe dat daar allemaal beschreven staat. Ja, en als je dan zo Psalm 23 in zijn geheel leest, en dan denk je van ja, wat is dat toch eigenlijk iets geweldigs, dat je mag realiseren dat toen de Heer Jezus op aarde was, dat hij dit allemaal gedacht heeft. Ik wil de zegen die je door deze psalm voor je persoonlijk leven hebt, wil ik absoluut niet wegnemen. Maar ik vind het eigenlijk iets geweldigs om dat vooral ook te lezen vanuit het perspectief van Christus. En dat geldt voor heel veel dingen in de Bijbel. Dat je daardoor in feite bepaald wordt bij de weg die hij ging, de wijze waarop hij als gelovige met een hoofdletter hier in deze wereld zijn bediening volbracht en zo uiteindelijk het doel dat God daarmee had bereikte. Maar goed, zoals gezegd, die psalm is geschreven door David, een mens. En wij kunnen daar ook onze vreugde in hebben. Vooropgezet dat als we nadenken over het wezen van het lichaam van Christus, dat we niet kunnen zeggen dat dat lichaam van Christus ook maar ergens wordt voorgesteld als een kudde. Of als schapen. Dus het is allemaal wel heel populair voor ons om daar zo over na te denken. De Heere is mijn herder. Jezus is de goede herder. Liedjes en dergelijke. Maar als het er echt op aankomt, dan heeft het te maken met Israël. Daarover is de Heere herder. En dat is ook het volk. Deze psalm spreekt erover dat de Heere herder is. Psalm 80, dat is de enige andere psalm die dat ook vermeldt. Nou, Psalm 80, daar staat in het eerste vers al: herder van Israël, neem ter oren, u die Jozef als schapen leidt. Dus daar wordt de Heere, dat is dus de enige andere tekst in de psalmen waar de Heere herder wordt genoemd. Herder van Israël. En als je je dan afvraagt, wie zijn dan de schapen? Nou, hier wordt dan Jozef genoemd. Die Jozef als schapen leidt. Even later gaat het nog over Efraïm, Benjamin en Manasse in vers 3. Wel heel apart. En waarom is dat apart? Nou, omdat Efraïm en Manasse, dat zijn zonen van Jozef. En Jozef en Benjamin, dat waren broers. Ja, je moet het even een beetje in de, even een beetje kopje erbij houden, zeg maar. Want hoe dat allemaal in elkaar zit. Maar dat waren broers, Jozef en Benjamin. En Jozef en Benjamin, notabene, dat waren de enige twee zonen van Rachel. En Rachel, de naam Rachel, betekent ooi, vrouwtjeschaap. Dus ergens, als het dan toch echt om de kern van, het, van de kudde gaat, dan kom je daar terecht. En dat is ja, wel heel apart. Maar goed, hier wordt gesproken over wie die schapen zijn, u die Jozef als schapen leidt. Maar als je het toch ook nog echt even wil weten, dan kun je ook het voorgaande vers lezen. Dan zit je wel in Psalm 79, maar goed, dat doet er even niet toe. Maar in het voorgaande vers, daar staat dus, Psalm 79 vers 13, dan zullen wij, uw volk en de schapen van uw weide, u voor eeuwig loven. Van generatie op generatie zullen wij van uw roem vertellen. En dan gaat het verder in Psalm 80, herder van Israël. Uw volk, vers 13 van Psalm 79, en de schapen van uw weide worden verbonden aan de herder van Israël. De Heere, zo staat er, is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Als we Psalm 23 er weer even bij pakken, dan kunnen we in grote lijnen zien dat deze psalm verdeeld is in drie delen. Het eerste deel, dat is vers 1 tot 3. En dan wordt er gesproken over wie de Heere is. Voor, in dit geval, David. En in vers 4, daar wordt rechtstreeks tot de Heere gesproken. En dat geldt ook voor het vijfde vers. En dan in het laatste vers, dat is het derde deel van, van deze psalm. Daar wordt weer gesproken over de Heere. Nou, als je even naar dat eerste kijkt, ja, dat is al zo mooi. En eigenlijk ook zo bemoedigend, ook voor ons. Want er staat, de Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Dat is eigenlijk de stelling waarmee de psalm begint. En dan staat er, hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid. Dus als je die, dat tussenstukje neemt, dan beschrijft David daar wat de Heere voor hem doet. Namelijk, hij doet mij neerliggen in grazige weiden en vers 3, hij verkwikt mijn ziel. En tussendoor wisselt hij dat af met te zeggen dat de Heere hem leidt. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren en hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid. Dat is mooi. Dat lijden, wat hier beschreven wordt, en dat is lijden met een korte ei, dat zijn in de oorspronkelijke taal twee verschillende woorden die daar gebruikt worden. En je kunt het een klein beetje terugvinden in de vertaling, want dat eerste woord dat betekent inderdaad met zorg of zachtjes lijden of voeren. Dus hier staat, hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. En ja, daar spreekt zoveel van de liefdevolle zorg van de Heere uit. He, dat de Heere niet dat schaap pakt bij zijn nekvel, zeg maar, en bam, daar, en nou zul je vreten. Nee, maar de Heere die leidt hem zachtjes. He, zo van, ga daar nou maar naartoe, dan komt het goed. En dat is precies de manier, denk ik dan, waarop met name de Heere ons leidt in de tijd waarin wij nu leven. En dan bedoel ik daarmee de periode waarin de genade van God zo centraal staat. De Heere die leidt ons zachtjes naar de plek waar we naartoe moeten. En steeds op de achtergrond klinkt dan in je hoofd, het komt wel goed. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. En dat tweede lijden, in vers 3, hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, dat betekent gidsen of navigeren. Dus hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid. Dat, je merkt al, spoor van de gerechtigheid, dat heeft al iets te maken met de weg die je gaat. Nou, en de Heere die gidst je. He, dus die leidt je in die zin naar de goede plek toe. En waarom zou hij dat doen? Nou, staat erbij, aan het eind van vers 3, dat is omwille van zijn naam. Oh ja, en wat is die naam dan? De Heere is mijn herder, waar de psalm mee begint. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. En alles wat hij doet, dat doet hij omwille van zijn naam. En we kunnen, als we het hebben over die naam in deze psalm, is dat dus de Heere is mijn herder. Dat is de naam van God. Yahweh Roi. En als je het in het hele licht van de hele Bijbel beschouwt, dan moet je zeggen van nou, simpelweg de Heere. Dat is de naam. En dat is de naam van God en die betekent de ik ben. Oftewel, degene die er is. En als David hier dat zo mooi omschrijft, de Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Nou, weet je, dan mogen wij ons dat ook realiseren. Voor ons is het wel een klein beetje anders. Dat moet ik er ook bij zeggen. Dat mij ontbreekt niets, er staat in een andere psalm, psalm 34 vers 11, daar staat wie de Heere zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Nou, dat past wel mooi bij mij ontbreekt niets. Want dat laat ook zien dat in de psalmen, als het gaat over wat heb ik nou eigenlijk, dat het dan toch ook wel heel veel gaat over wat je aan goed hebt, aan goederen. En dat noemen we dan altijd maar even voor het gemak de aardse zegeningen. Dus mij ontbreekt niets. En psalm 34 zegt dan, wie de Heere zoeken hebben geen gebrek aan enig goed. Dus dat zou je wel een beetje om kunnen draaien. Als je nou armlastig bent, letterlijk, ja, armlastig bent, dan zou je kunnen zeggen van nou, maar als ik de Heere ga zoeken, dan ontbreekt het mij niet aan enig goed. En dan komt het allemaal wel mijn kant op rollen, weet je wel? Weet je zo, hè? Daar voegt Paulus eigenlijk nog iets heel moois aan toe. Tenminste, dat vind ik persoonlijk heel mooi, wat Paulus daarover schrijft. Want Paulus die schrijft ook over gebrek. Als je zegt, mij ontbreekt niets, dan heb je geen gebrek. Maar Paulus die schrijft ook over gebrek. Trouwens, hij schrijft ook over overvloed. Hij doet dat in de Filippenzenbrief. Die Filippenzen die hebben gezorgd dat Paulus een gave ontving van hen. Die mensen die hebben altijd om Paulus heen gestaan vanaf het begin van zijn bediening. En die zijn al die jaren zijn ze met hem opgetrokken in de zorg voor hem. En op een gegeven moment komt Epafroditus, die komt bij hem in Rome in zijn eigen gehuurde woning waar hij huisarrest heeft. En dan komt Epafroditus eraan en die heeft dan een gave bij zich van de Filippenzen. En dan schrijft Paulus ook daar in Filippenzen 4 van, nou jongens, het is allemaal weer aangevuld, geweldig. Maar dan zegt hij er ook bij, niet dat ik enig gebrek heb. Dan zou je kunnen zeggen, van ja logisch, want je hebt net een gift gehad, weet je wel. Nee, maar dat bedoelt hij niet. Hij zegt, het gaat mij er niet om dat ik iets krijg of zo van jullie, want, en dan komt hoe hij daar persoonlijk in staat, want zegt hij, ik heb geleerd om met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. Ik ken de gebrek, ik ken de overvloed, ik ken de armoede, ik ken de rijkdom, maar ik heb geleerd om met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. En dat is de andere kant. Als je zegt van, wie de Heere zoeken hebben geen gebrek aan enig goed, dan betekent dat voor ons niet per definitie van, nou jongens, dan loopt die bankrekening wel vol en het is allemaal helemaal prima, weet je wel. Nee, dan betekent dat ook dat je leert omgaan met de omstandigheden waarin je verkeert. En dat, ja, Paulus heeft het daar echt over stoffelijke zaken, maar dat heeft natuurlijk met allerlei dingen te maken. He, met de manier waarop je in het leven staat, de manier waarop je wel of niet met je gezondheid omgaat, of juist met ziekte of wat dan ook. He, wij zijn heel erg geneigd als mensen, we zijn al een keer aardlingen, om te zorgen dat het hier op aarde zo goed mogelijk is. He, en ja, dat is ook wat je ziet. En dat zijn toch aardse zegeningen waar je het dan over hebt. En dan is het zo mooi dat Paulus zegt van nou, eigenlijk maakt het niet uit in wat voor omstandigheid ik me bevind. Want ik heb geleerd met de omstandigheden. Omstandigheden, dat zijn letterlijk de dingen die om je heen staan. Oftewel de situatie waarin je zit. Ik heb geleerd om daarmee genoegen te nemen. En dan blijkt dat de Heere niet zozeer iets doet aan wat je hebt. Maar dat de Heere met name iets doet aan jouw hart. En dat hart vormt, zodanig vormt, dat dingen die je misschien eerder als een gebrek zag, dat je die nu helemaal niet meer ziet als een gebrek. Maar misschien juist wel als een kans, als een mogelijkheid. Nou ja, de Heere die heeft ervoor gezorgd dat je er tevreden mee kan zijn. Dat is daarom zo mooi. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. En dat is allemaal omwille van zijn naam. Nou, en dan gaat dat verder in de psalm. Want dan staat er, en dat heeft ook weer iets met die naam te maken. Dan staat er, al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. He, ook mooi. Want ja, wat hier zo beschreven staat, dat draait allemaal om dat ene kleine zinnetje in het midden van vers 4, namelijk u bent met mij. He, wat er ook gebeurt, zegt David hier eigenlijk. Zelfs, zegt hij, al ga ik door een dal vol schaduw van de dood. En uiteindelijk, hè, als je dit betrekt op de Heer Jezus, dan moet je zelfs zeggen, zelfs al kom ik terecht in de dood. Kijk, de schaduw van de dood, hè, dat is iets, ja, weet je, als je op een gegeven moment dat noemen ze dan een slecht nieuwsgesprek, hè, bij de arts, weet je wel. Als je dat dan op een gegeven moment krijgt, dan kan de schaduw van de dood, die kan al als het ware over je heen vallen. Dat je denkt van, oh, het is nu menens. Het zou nu wel eens afgelopen kunnen zijn. He, dat kan je helemaal in beslag nemen. En David zegt hier, ook al kom ik op dat punt. De schaduw van de dood. Ik vrees geen kwaad. Want u bent met mij. He, het is net alsof je, ook wat we lazen vanmorgen in Psalm 27. He, de Heer is mijn licht en mijn heil. Waar zou ik voor vrezen? De Heer is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Ik zou geen kwaad vrezen. En het mooie is, ook al komt dat moment dat je wel vreest, zegt Psalm 56, ten dagen dat ik benauwd was, riep ik tot de Heere en vertrouwde ik op u. Want uiteindelijk komt het daarop neer. Dat dal vol schaduw van de dood, dat is echt iets, dat hoort wat ons betreft ook bij het leven hier op aarde. En wij mogen aan de andere kant weten dat wij ons in de schaduw van de Almachtige bevinden. En daar is het een en al licht. En daar is het ook een en al leven. We zijn zelfs, zo leren we later in de Bijbel, in de Almachtige zelf, geplaatst met Christus. Hoe goed wil je het eigenlijk hebben? Uw stok en uw staf, zo staat er, die vertroosten mij. Nou, ook wel weer mooi, die stok waar het hier over gaat, daarbij moet je vooral denken aan een scepter, een koningsstaf, een koningsstok. En in die zin is dat al een beetje een vooruitloper op Psalm 24, waar het over de koning gaat, de koning der ere. En die andere, namelijk de staf, dat heeft veel meer de betekenis van de staf waarop je leunt. Een oude van dagen die op zijn staf leunt, zo wordt in de kleine profeten wel genoemd. En dan gaat het daarom. om ondersteuning. En beide, zegt David, ja, die hebben een plek bij mij en ze vertroosten mij. En die vertroosting, vergis je daar niet in, broeders en zusters, dat heeft weer alles te maken, uiteindelijk, met de dood. De ultieme troost die gegeven moet worden, heeft altijd te maken met de dood. De eerste keren dat je in de Bijbel leest over troost, gaat het ook over de dood. Dus dat houdt verband met elkaar. Nou, en dan zegt vers 5, u maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Dat zalven daar, dat is niet het zalven tot gezalfde, tot Messias, maar dit zalven dat heeft te maken met herstel van wonden en dergelijke. Er is overvloed, mijn beker vloeit over. En dan komt dat laatste stuk van de psalm in vers 6. En dat omschrijft helemaal het verlangen naar het heiligdom dat David heeft. Hij zegt, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis van de Heere blijven tot in lengte van dagen. Prachtig hoe David getuigt van het verlangen om bij de Heer te zijn. Als we dat naar ons toe zouden trekken, dan zouden we kunnen zeggen van ja, wij hebben het verlangen en wij hebben ook tegelijkertijd de zekerheid dat we absoluut weten waar we naartoe gaan als het einde hier op aarde daar is. We leven in een periode waarin het lijkt alsof er nog nooit meer aan het leven hier gegrepen wordt, vastgehouden wordt en dat dat beschermd moet worden als ooit. En ook onder gelovigen. En dat je aan de andere kant ook denkt, en ik bedoel dat helemaal niet van, nou jongens, maak er allemaal maar een eind aan. Zo bedoel ik dat natuurlijk niet. Maar wij moeten aan de andere kant wel ons goed realiseren dat het zicht dat God heeft, dat gaat verder dan het zicht dat wij hebben. Wij kijken meestal als mens maar tot de dood. En moeten alles zien te voorkomen om dat maar te ontmijden. Of te mijden. Maar de Heere die kijkt over die grens heen. De Heere, die is mijn herder. En de Heere is zelfs mijn herder, mijn leider, door dood en opstanding heen. Hij heeft dat zelf getoond. En in dat alles heeft hij zelf, in alles, ook op de Heere vertrouwd. Wat dat verlangen betreft, naar dat heiligdom van de Heere, staat er in Psalm 84, mijn ziel verlangt, ja bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de Heere. En zodanig kun je verlangen, zeg maar even, naar de aanwezigheid van de Heer. Nou, broeders en zusters, we mogen ons rijk rekenen. We mogen weten dat we in de Heere zijn, dat we in Hem onze positie hebben ontvangen. En dat we ook weten mogen dat de Heer altijd voor ons zorgt. Als het gaat over de goede herder, waar ik mee begon, dan lees je in Johannes 10 ook dat die herder die kent de zijnen en degene die in zijn hand staan en die laat hij ook niet meer los. Nou, als het over ons gaat, dan schrijft Paulus in 2 Timotheus, de Heere kent de zijnen, de Heere weet wie zijn eigendom zijn. En daar kunnen we helemaal gerust op zijn. En voor de rest mogen we het zoeken bij de Heer. Een paar jaar terug toen waren we aan het wandelen bij ons in de buurt. En dan kom je op zo'n gebied waar ook schapen lopen. Tenminste wel achter een afrastering en zo. Er staat zo'n stroomdraad omheen, weet je wel. En om de zoveel tijd hing er een kaartje aan die afrastering. Bij onraad de herder bellen. Stond er dan 06 nummer erbij. Dat was natuurlijk vooral bedoeld voor de bezoekers die daar liepen, want die schapen die konden dat gewoon niet lezen. Hè. Nee, want het stond niet naar hun kant toe geschreven, het stond naar buiten toe. Maar goed, wij kunnen als kinderen van God bij onraad altijd terecht bij de Heer. En op Hem mogen we ons altijd verlaten. Al is er een dal vol schaduw van de dood, ik vrees niet, want u bent met mij. Paulus die schrijft in Filippenzen 4, de Heere is nabij. En dan vervolgens, wees in geen ding bezorgd. En zo is het. We mogen weten dat onder alle omstandigheden de Heer bij ons is. Hij is de Ik Ben. Amen. We gaan met elkaar de Heer ook danken. Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u dankzeggen dat we zo samen, Heer, mochten lezen in uw woord. We danken u voor de zegen die u daarin ook geeft. We danken, Heer, dat we uw woord ontvangen hebben en dat dat voor ons steeds weer een bron mag zijn, Heer, van zegen, van rust, van genade ook, omdat we steeds weer bepaald worden bij de geweldige wijze waarop u voor ons zorgt. En dank u wel, Heer, dat u ons leidt en begeleidt in het leven. Heer, dat we weten mogen dat wij aan uw hand gaan. En dat we vanuit de rijkdom van uw genade ook mogen leven. Heer, en als we kijken naar de omstandigheden hier in deze wereld, dan is dat misschien niet altijd zoals we het zouden wensen. Misschien moeten we wel zeggen, het is vaak niet zoals we zouden wensen. Maar de andere kant is, Heer, we hebben u. En u bent nabij. Heer, en u, Heer, leidt en zorgt, Heer, en brengt ons uiteindelijk ook op de plek waar wij in Christus nu al zijn. En we danken u daarvoor, Heer, dat dat een geweldige troost mag zijn voor ons. Dank u, voor uw rijkdom. En dank, Heer, voor alles wat u voor ons tot stand hebt gebracht in de persoon van de Heer Jezus Christus. In zijn lijden en opstanding, zijn lijden, sterven en opstanding. Vader, dank u wel. Dat u die weg gegaan bent, Heer, dat was ook de enige mogelijkheid om redding tot stand te brengen. En dank dat we daar deel aan hebben gekregen, dat we zomaar mogen lezen in uw woord. Heer, dat wij vanuit de macht van de duisternis overgezet zijn in het koninkrijk van de Zoon van uw liefde. Heer, vanuit de duisternis geplaatst in het licht. Heer, hoe geweldig is dat? Dank u wel daarvoor. En dank, Heer, dat we ons dat ook steeds meer mogen realiseren, daar ook uit mogen leven. Heer, en zo onze weg in deze wereld aan uw hand mogen gaan. Dank, Heer, voor het feit dat we daarover na konden denken vanmorgen. Heer, en dank ook dat u dat verder wil uitwerken in onze harten en levens. We danken daarvoor, Heer, uit genade. Amen. Amen. We gaan met elkaar nog luisteren naar het lied 770. En dat gaat over de naam van God.
Thank you.
Nou, dat was een mooie afsluiting van onze dienst. U bent uitgenodigd voor een lekker kopje koffie. En dat geldt voor u thuis ook. U moet alleen even zelf zetten. Geniet ervan en hartelijke groet vanuit Nieuwbaarden.